gemeente, ik heb vanmorgen alleen maar een aantal mededelingen verband met de collecte. Die is vandaag voor de diaconie en er is een extra collecte voor de bouwkas. En volgende week is de collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 145, het vierde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gearbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, we lezen het woord Gods in de eerste plaats uit de psalmen. We lezen psalm 147. En vervolgens lezen we uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 12, de versen 22 tot en met 31. Lucas 12, 22 tot en met 31. Maar eerst psalm 147. En als wij deze beide schriftgedeelten hebben gelezen, dan zingen we samen uit de 37ste psalm en daarvan het derde vers. Looft den Heere, want onze God te psalm zingen is goed, terwijl hij lieflijk is. De lof is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem. Hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getal der sterren. Hij noemt ze alle bij name. Onze Heere is groot en van veel kracht. Aan zijn verstand is geen getal. De Heere houdt de zachtmoedigen staande. De goddelozen vernedert hij tot de aarde toe. Zingt de Heere bij beurten met dankzegging. Psalm zingt onze God op de harp. Die de hemelen met wolken bedekt. Die voor de aarde regen bereidt. Die het gras op de bergen doet uitspruiten. Die het vee zijn voeder geeft aan de jonge raven als zij roepen. Hij heeft geen lust aan de sterkte van het paard. Hij heeft geen welgevallen aan de benen van de man. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. O Jeruzalem, roem den Heere. O Sion, loof uw God. Want hij maakt de grendels van uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen binnenin u. Die uw landpalen in vrede stelt. Hij verzadigt u met het vette der tarwe. Hij zendt zijn bevel op aarde. Zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol. Hij strooit de rijm als as. Hij werpt zijn ijs heen als stukken. Wie zou bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet zijn wind waaien, de wateren vloeien heen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan en zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja. En dan vanaf 22e vers in Lucas 12. En hij zeide tot zijn discipelen, daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, nog voor het lichaam waarmee gij u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. Aanmerk de raven dat ze niet zaaien nog maaien, welke geen spijskamer of schuur hebben en God voedt ze. Hoeveel gaat gij de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? Indien ge dan ook het minste niet kunt, wat zijt ge voor de andere dingen bezorgd? Aanmerk de leliën, hoe zij wassen. Ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, ook Salomo is in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Indien u God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt, alzo bekleed, hoeveel meer u, gij kleingelovigen. En gij die de vraag niet wat geëten of wat gedrinken zult, en wees niet wankelmoedig, want al deze dingen zoeken de volken der wereld. Maar uw Vader weet dat gij deze dingen behoeft, maar zoekt het Koninkrijk Gods. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Van vanmorgen op drie plaatsen in de Heilige Schrift. In de eerste plaats in het boek Job. In het 39ste hoofdstuk van het boek Job. En daarvan het derde vers. Job 39, vers 3. Een van de vragen die de Heere zelf aan Job stelt. Wie bereidt de raaf haar kost, als haar jongen tot God schreeuwen, als ze dwalen omdat er geen eten is? En dan Psalm 147, het tweede deel van vers 9. 147, vers 9b. Waarvan de Heere gezegd wordt dat hij aan de jonge raven een voeder geeft als zij roepen. En dan ook nog Lucas 12, vers 24, waar de Heere Jezus tegen zijn discipelen zegt: aanmerkt de raven, dat ze niet zaaien, noch maaien, welke geen spijskamer, noch schuur hebben, en God voedt ze. Hoeveel gaat gij de vogels te boven? We zullen samen eerst bidden. En dan doen we dankzegging voor het feit dat er bij Lennart en Annemieke de Deugd een dochter geboren is in de afgelopen week. Zuster Slui is uit het ziekenhuis weer thuis op haar eigen kamer in de Goede Ree. En we willen voorbeden doen voor zuster Nelly van Eck, die in de afgelopen week weer een heel teleurstellende tijding van de dokter heeft te horen gekregen, namelijk dat haar nieren het beginnen te begeven. En dat is natuurlijk alweer een nieuwe voorbode van het naderend einde. Laten we samen bidden. Wij zoeken samen uw heilig aangezicht, Heere, nu we aan de morgen van deze dag samen in uw huis mogen zijn om samen te gaan luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En samen onze liederen te zingen, maar ook om samen uw aangezicht te zoeken en u te bidden. We danken u ervoor, Heere, dat u ons deze nieuwe gelegenheid geeft, ook op deze zondag, en dat we nog altijd in het bezit mogen zijn van uw goddelijk woord, dat u ons dat nog niet ontnomen hebt, Maar dat we het nog mogen bezitten, dat we het ook nog mogen horen, nog mogen horen verkondigen. En dat u op deze wijze er nog weer opnieuw blijk van geeft dat ons lot u ter harte gaat. U bent maar niet zo alleen een toeschouwer die toeschouwt hoe onze levensgang en onze levensweg is, maar u zoekt invloed op ons uit te oefenen. U vraagt onze aandacht. U appelleert op ons verstand. U doet een beroep op ons geweten. U klopt op de deur van ons hart. En op allerlei manieren blijkt het, Heere, dat u met uw goddelijk woord in ons leven wilt inkomen. En wat is dat ook nodig? Want het is alleen het woord van u dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Al de rest, alles wat er verder in deze wereld is en alles wat wij zelf produceren, dat schiet in dat opzicht hopeloos tekort. Er is geen mens die echt wijs is, die echt geestelijk wijs is, of hij is het via het woord van u toegepast door uw Heilige Geest. En anders zijn we nooit meer, wat we ons ook inbeelden, dan dwazen. Zondaren zijn in de grond van de zaak dwazen, want ze gaan tegen hun eigen welzijn in. Ze gaan tegen uw woord en tegen uw wet in. En als we ons aan uw woord en aan uw wet nooit echt hebben leren overgeven, onderwerpen, toevertrouwen, en als wij voor de verzoening van onze zonden nooit die zaligmaker Jezus Christus hebben nodig gekregen, en als we in het bloed van de Heer Jezus nooit vergiffenis van ongerechtigheid hebben gevonden, dan gaan we ten diepste altijd maar door op die weg die we in onze eigen dwaasheid gekozen hebben. De weg bij u vandaan, de weg die naar het eeuwig verderf voert. En omdat u ons daarvan wilt weerhouden, spreekt u keer op keer tot ons. En roept u het ons toe, wend u naar mij toe. Waar roept u het ons toe dat we de boze, zondige, verkeerde wegen zullen verlaten? Roept u het ons toe dat we ons zullen bekeren en leven? En presenteert u in uw woord en in de prediking van uw woord de Heere Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren, en komt u met uw heilsaanbod en met de betoning van uw gunst en met de blijken van uw ontferming. Heren, laten we daar erg in hebben. En laten wij ook in deze morgen, als we naar uw woord mogen gaan luisteren, er iets van beseffen dat u ons behoud nog zoekt. En laten we het zelf ook leren zoeken. Als we het nog nooit gedaan hebben, Heren, laat het dan vandaag veranderen. En als we het in ons leven al eens eerder geleerd hebben, om bij u ons heil te zoeken en op u ons betrouwen te stellen en om van uw genade te leven. Heren, laat dan opnieuw in ons leven de keus vernieuwd worden en laten we meer en meer beseffen dat in de Heere Jezus alles is wat een zondaar in leven en sterven nodig heeft. We bidden u, Heren, voor bijzondere noden die er ook in het midden der gemeente zijn. Bijzonder ook denken we dan aan zuster Nelly van Eck, die al zo geruime tijd ziek is, maar in wier situatie toch eigenlijk de laatste tijd steeds weer een verslechtering is opgetreden. Steeds weer een nieuw symptoom dat erop wijst dat de ziekte niet gestopt is, integendeel dat de ziekte doorwerkt en dat haar lichaam, om zo te zeggen, afgebroken wordt. De krachten minder worden. En dat ze het weet, dat de dokter het ook moest zeggen, dat het naar het einde toe gaat. Heren, wat betekent dat voor een mens? Om dat te horen en om zo'n tijding te krijgen. U bent de Heere Jezus Christus. En als hoge priester, zo lezen we in uw woord, lezen we dat u in alle dingen verzocht bent geweest. En dat u behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. We bieden daarom ook van u dat u zich over haar wilt ontfermen in deze moeilijke weg. Als ze dit onder ogen moet zien, laat ze het van u alleen mogen verwachten, heren, ook voor de dingen die nog zouden kunnen gebeuren. Als de krachten nog minder worden en als de ziekte nog meer gaat heersen. Laat ze in al de benauwdheden die ze vreest, maar veel bij u de toevlucht zoeken. En laat ze ook wat haar geestelijke belangen betreft geen andere grond kennen en overhouden dan het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Want alleen op die grond kan het goed zijn met een mens. Laat ze niet aan haar lot over, Heere, maar ontfermt u zich over haar in uw gunst. We danken u ook voor onze oude zuster Sluit, die toch weer thuis mocht komen. Al zijn de problemen niet weg, Heere, maar tot nog toe is er inderdaad reden om uw naam te erkennen voor wat u tot nog toe aan haar hebt gegeven. Wees verder ook met haar in uw gunst en ontferming. En dan danken we u ook voor het kindje dat u toevertrouwde aan Lennart en Annemieke de Deugd. Heere, we mogen zien dat gij een goeddoend God zijt, dat u ook de schepper van alle dingen zijt, dat u de schepper ook van dit jonge leven bent. Ze hebben het als uit uw hand gekregen en dit kindje is hun toevertrouwd. Laten ze het in de vrezen van uw naam mogen opvoeden en geef hen genade om dat te doen. Geef dat ook aan John en Rianne, die vanmorgen hier voor in de kerk staan straks om hun baby, hun kindje, ten doop te houden. Heer, u hebt hen ook rijk gezegend in het feit dat ze dit kind erbij kregen. Geef ze genade om u ook altijd weer nodig te hebben. Ook voor de opvoeding, ook voor die geweldige taak om onze kinderen te wijzen en te leiden op de weg des levens. Heren, dat zijn uit, als er op aankomt dingen die onze krachten te boven gaan. Maar bij u is raad, bij u is hulp en laat het woord van vanmorgen en ook het woord in zichtbare vorm voor hen als ouders dan tot steun en bemoediging mogen zijn. En laat de prediking die ook van de doopsbediening uitgaat voor ons allen een sprake bevatten om de God van onze doop te zoeken en hem alleen toe te behoren. Heere, verzoen onze zonden en vergeef ons alles wat verkeerd is. Leg het verzoenend en alles bedekkend bloed van de Heere Jezus over al onze ongerechtigheden heen en bedek ze zo voor uw heilig aangezicht. En schenk ons uw geest om door die geest geleid te worden om Jezus wil. Amen. Gemeente, in verband met de bediening van de heilige doop gaan we nu eerst samen luisteren naar het formulier dat we bij dergelijke gelegenheden altijd lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van onze zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt. En de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bieden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom al allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader en moeder De Geus, wat is uw antwoord? Als we straks de doopsbediening gaan beëindigen en samen ook de Heere gaan danken voor het feit dat jullie kindje mocht gedoopt worden en dat de Heere op deze wijze zijn verbond ook aan jullie tweede kindje heeft willen betekenen en verzegelen, dan zullen we onder andere ook bidden dat dit kind met Gods Heilige Geest altijd zal mogen worden geregeerd, opdat het christelijk en godzalig zal mogen opgevoed worden. Dat ene zinnetje dat bepaalt ons bij twee dingen. In de laatste plaats bij de taak die jullie als ouders hebben, en in de eerste plaats bij datgene wat de Heere met dat kind moet doen. De taak die jullie als ouders hebben is het kind een christelijke en godzalige opvoeding geven. En jij belooft dat je dat doen zult. Je hebt het voor de tweede keer beloofd. Want ook toen Geert gedoopt is, hebben jullie dezelfde belofte afgelegd. En het is een belofte van zeer wijde strekking. Een christelijke en godzalige opvoeding aan je kinderen geven. Dat is ze van de Heere vertellen. Dat is de dingen van het woord van God eigen maken. Dat is ook de dingen van het woord van God voor leven. God geven jullie daar steeds meer zijn genade bij. Maar het is het tweede, zei ik, wat in dat ene zinnetje gezegd wordt. Want het eerste zinnetje dat luidt dat de Heilige Geest jullie kindje zal regeren en altijd zal regeren. En dat dan samen zal mogen gaan met die christelijke en godzalige opvoeding. Ja, Dat is iets waar wij geen beschikking over hebben, nietwaar? De Heilige Geest is vrij. De wind blaast waarheen hij wil. We horen zijn geluid, we weten niet waar die vandaan komt, we weten niet waar die heen gaat. Zo is het werk van de Heilige Geest. En we kunnen de wind niet binden, we kunnen de Heilige Geest ook niet binden. Maar we mogen er wel om vragen. En we mogen er wel gedurig om vragen. Als het gaat om altijd geregeerd worden door de Heilige Geest, dan is daar de implicatie eigenlijk van dat we er nou als ouders ook altijd weer om zullen bidden. En dat jullie kind het ook zal leren om altijd maar weer te bidden, om geleid te mogen worden door de Heilige Geest en geregeerd te mogen worden door de Heilige Geest. Het gevolg daarvan is als de Heilige Geest het echt in ons leven te zeggen heeft, dan zullen we ons ook meer en meer leren wachten voor de zonde. En belangrijker nog, als de Heilige Geest in ons leven regeert, dan zal hij ons altijd weer sturen in de richting van de Heere Jezus Christus. Want hij zal het, zo zegt de Heer Jezus over de Heilige Geest, hij zal het uit het mijne nemen. Wel, laat dat door Gods genade de werkelijkheid in jullie leven en in dat van jullie kinderen mogen zijn. En rust niet voordat je dat van de Heere hebt mogen ontvangen. En dat hebben niet alleen John en Rianne met hun kinderen nodig, gemeente. Maar laat het ons alle diep duidelijk voor de aandacht staan en diep in ons hart gegrift staan, dat het alleen dan wel gaat met ons en met onze kinderen, als we altijd geregeerd worden door de Heilige Geest. Na de doopsbediening zingen we het vijfde vers van Psalm 105. Sietje, Marina, Janna, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We zullen samen danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij haar en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan u samen zingen uit de 147ste psalm, het vierde en het vijfde vers. 147, vers 4 en vers 5. Zingt beurtelings en dankt de Heere, en God wil al het vee steeds spijzen laven. Thank you. gemeente, u weet dat onder Israël de dierenwereld verdeeld werd in reine en onreine dieren. De reine dieren waren geschikt als voedsel, waren geschikt ook als offers. En de onreine dieren daartegenover niet. Leviticus 11, Deuteronomium 14 zijn de hoofdstukken uit de wetgeving van Mozes, waarin ons duidelijk gemaakt wordt welke er rein en welke er als onrein moeten worden beschouwd. En bij die onreine dieren horen ook diverse vogels, onder andere ook de raaf. Zo'n wonder is dat eigenlijk niet. Want als ik u zou vragen wat voor aantrekkelijks heeft een raaf in uw ogen, dan zult u misschien bij het stellen van die vraag alleen al vreemd opkijken. Want wat is er nou zo aanlokkelijk en aantrekkelijk in een raaf? Raven hebben eigenlijk iets wat mensen een beetje op een afstand houdt. Mensen een beetje afstoot. Alleen al die kleur, dat diep donkere zwart. En dan ook nog hun gedrag. Ze leven van dode dieren. Ze leven van dieren die in het verkeer verongelukt zijn. Of die op een andere manier omgekomen zijn. En ze peuzelen de botten van die dieren tot inderdaad op het bot toe af. Verder is een van de trekken bij de raven dat ze vaak ook kleinere dieren aanvallen. En volgens het woord van God in Spreuken 30 vers 17... richten ze zich dan voornamelijk nog op de ogen van die andere schepselen. Ze pikken de ogen graag uit. Ze zijn, en ik verwijs naar een andere plaats uit het woord van God in Jesaja 34... te vinden daar waar ruïnes en bouwvallen zijn. En als wij de dichter van Psalm 79 horen klagen over de verschrikkingen die er gekomen zijn bij de verwoesting van Jeruzalem, en als zij de onbegraven lichamen afvliegen en daaronder ook de raven. Blijf maar een beetje uit de buurt van raven. Merkwaardig dat de Heere in zijn woord heel wat keren over de raaf spreekt. Jongens en meisjes, weten jullie wanneer het de eerste keer in de Bijbel is dat we van een raaf lezen? De eerste keer in heel de Bijbel. Het begin beginnen. Wanneer kom je de raaf voor het eerst tegen? Weet je dat? In de geschiedenis van Noach. Toen Noach in de ark zat en toen de wateren stil begonnen te worden, toen de regen opgehouden was en toen het langzamerhand allemaal weer een beetje normaal leek te gaan worden, toen stuurde Noach als eerste verkenner, zo zou je kunnen zeggen, een raaf uit. En kwam dat beest terug? Nee, die kwam niet terug. Later die duif wel, maar die raaf, die kon zich al gauw redden. En toen die niet terugkwam, toen wist Noach inderdaad wel, dat is een goed bericht. Want als die raaf wegblijft, dan kan die zichzelf toch ergens wel redden en behelpen. En dan heeft hij die ark niet meer nodig. Dan gaat het de goede kant op, dan zal straks inderdaad de aarde wel weer droog zijn. En wanneer lezen we nog meer van raven? In welke geschiedenis? Een hele bekende geschiedenis in het Oude Testament ook. Die van Elia. Elia moest op Gods bevel een tijd lang zich schuilhouden, ergens in een woestijnachtig gebied waar een beekje was, dat nog wel. Maar dat beekje droogde uit in die tijd dat er een hele tijd geen regen gevallen was. En toen had Elia geen drinken meer. En waar moest hij trouwens eten vandaan halen? God zorgde ervoor en de Heere deed dat op een hele wonderlijke manier. Hij gebruikte daar raven voor, roofvogels, die alles wat ze te pakken kunnen krijgen natuurlijk voor zichzelf reserveren. Dat kun je verwachten van zo'n raaf. Die zal alles wat hij vindt aan vlees of aan brood voor zichzelf houden. Maar de Heere beveelt die raven dat ze naar Elia gaan en gehoorzaam gaan ze. Zo ver strekt Gods macht zich ook uit, dat alles naar zijn wil zich moet schikken. En dat hij die raven wil gebruiken als proviandeurs voor zijn knecht Elia, dan doen ze het en dan brengen ze hem twee keer op een dag brood en vlees. Dat is een ongelooflijk verhaal, zo zeggen sommige mensen. En ze zeggen, ja, maar dat moet je zo niet lezen, dat is ook de bedoeling niet. Er is wat verkeerd gegaan met die tekst, die Hebreeuwse tekst. En dat woordje dat wij dan vertaald hebben met raven, dat moet eigenlijk verstaan worden als Arabieren. Die kwamen. Ja, zo kun je alles oplossen als je de Bijbel niet geloven wil. En dat zijn dan die doorzichtige methoden die het ongeloof hanteert als ze de Bijbel proberen te verklaren. Maar wat voornamelijk onze aandacht vraagt vanmorgen, dat is dat de Heere de raven ook vaak gebruikt als een illustratiemateriaal voor wat hij aan liefderijke zorg aan zijn schepselen wil bewijzen. En als hij dat doet, dan stelt hij de raven ons ook tot een voorbeeld. Zowel in roepen als vertrouwen. Hij doet dat bij in die tekst in het boek Job, die ik u als eerste tekst voor de prediking van vanmorgen genoemd heb. Ik zei u zo pas al dat het een vraag is die de Heere aan Job stelt. Hij stelt hem een hele serie vragen. Job heeft namelijk in heel die problematiek die ons in het boek Job verteld wordt, zijn eigen gerechtigheid gehandhaafd tegenover de aantijgingen van zijn vrienden die hem beschuldigden van heimelijk kwaad. En Job heeft gezegd, nee, dat is het niet. Dat is de verklaring van mijn problemen en van mijn lijden niet. En toen is hij in die zelfverdediging ook wel eens een heel stukje te ver gegaan. Toen heeft hij hoge dingen, hoge woorden gesproken. En daar kan de Heer ook zijn goedkeuring niet over geven. En Job moet ook een lesje leren in ootmoedig zijn. En dus komt de Heer via een onweer tot Job en hij gaat hem onder andere een aantal vragen stellen. Onder andere ook die vraag, en wie bereidt nou de raaf haar kost? Als haar jongen tot God schreeuwen, als ze dwalen omdat er geen eten is. Weet je dat, Job? Wie doet dat? Als hij het heeft over de zorg, de Heer het heeft over de zorg die hij aan zijn schepselen bewijst, dan is de toespitsing van dat punt dat aan de orde gesteld wordt, de vraag en hoe zit het nou met die raven en met die jongen van de raven? Waar krijgen die hun voedsel vandaan? Dezelfde gedachte, dat hebt u gemerkt ook in de psalm waar een tweede tekst uitgekozen is, de 147ste psalm. Heel duidelijk in dat verband is het dat de Heer alweer spreekt over zijn zorg voor al het geschapene. We zongen er ook voor. Hij dekt de hemel met wolken. Hij bereidt de regen voor de aarde. Hij doet het gewas uitspruiten uit de aarde. Hij geeft het vee zijn voeder. En dan nog eens een keer extra met een extra accent. En hij is het ook die de jonge raven te eten geeft als zij roepen. Waarom en in Job en in Psalm 147 met name de jonge raven genoemd worden? Wel, dat zal wel samenhangen met het feit dat het onder raven de gewoonte was dat zodra de jongen een beetje volgroeid waren en zodra de ouders van oordeel waren dat die beesten nou wel voor zichzelf konden zorgen, ze die jonge vogels wegstuurden, uit het nest joegen. En dan moeten ze inderdaad voor zichzelf roepen. En voor zichzelf zorgen, zijn ze niet gewend en dan begint hun leven van ronddolen en zwerven en van roepen, om voedsel roepen. En dan diezelfde zorg die de Heere dan aan vogels, aan raven, ook aan jonge raven bereidt, dat hij ze hun voedsel geeft, diezelfde zorg vinden we dan tenslotte ook in die tekst in Lucas 12. Nou is er iets heel merkwaardigs met dat woord uit Lucas 12. We vinden hier een stukje uit de bergrede. Lucas vertelt die bergrede in een andere orde dan Matthäus. Bij Matthäus lijkt het allemaal veel geordender. En Lucas heeft hier een fragment en dan daar een fragment uit datgene wat de Heere Jezus bij die gelegenheid toen hij op een berg gezeten was de schare toesprak. Maar in ieder geval hierin komen ze overeen. Zowel Matthäus als Lucas verwijzen naar dat woord van de Heere dat hij gesproken heeft over, kijk nou eens naar de vogels. Jullie maken je druk, jullie zijn bezorgd. Je weet vandaag niet wat je eten moet en je weet niet hoe je aan eten moet komen. En daar maak je je zorgen over en waar je je mee moet kleden enzovoort. Wees nou eens niet zo bezorgd. Zo wil de Heer Jezus zijn discipelen leren. En dan zegt hij, kijk nou eens naar de vogels. Zo zegt hij het in Matthäus. Aanmerkt de vogelen des hemels. Die arbeiden niet, die spinnen niet, die hebben geen voorraadschuren. En toch hebben ze geen gebrek. Want God voedt ze. En wat gebeurt er nou als Lucas die dingen gaat vertellen, diezelfde dingen? Dan verandert hij, en dat zal hij wel op grond van het feit doen dat de Heer Jezus het zo ook gezegd heeft. Dan verandert hij die vogels, die algemene term vogels, en dat kunnen mussen en mezen en merels zijn. Maar dan verandert hij die term vogels in raven. In raven. Waarom is dat dan? Misschien dat op deze manier er nog eens een keer een extra scherpte gegeven wordt aan de liefderijke zorg van de Heer. Kijk eens, wij zouden veel makkelijker geloven als er stond dat de Heer voor de mussen zorgt. Of dat de Heer voor de merels zorgt. Ten slotte, als wij in de wintertijd de vogels voer geven, eten geven, stukken kosten brood geven, dan doe je dat omdat je die mussen daar in je buurt ziet, of die merels in je tuin, of die mezen, of nog meer van dat soort vogeltjes. Maar je zou er toch niet aan denken als er een hele kolonie raven in je tuin neerstrijkt, om daar die beesten nou ook een keer van voedsel te voorzien. Ja, dat zijn rovers en die kunnen wel voor zichzelf zorgen. Wij zouden dus uitzonderingen maken. En kennelijk doet de Heere dat niet eens. Hij zorgt ook voor de raven. En hij zegt, kijk nou maar eens naar de raven. Zie nou al die zwartrokken maar eens een keer als ze neerstrijken ergens. En waar hebben ze hun voedsel vandaan? Ik zorg voor hen. Wel gemeente, dat zijn dan de gegevens zoals we die aangereikt krijgen uit onze tekst. En wat leren we ervan? In de eerste plaats leren we er dit van, dat de Heer het geschapene nog altijd onderhoudt. En dat het waar is, nog altijd waar is, wat in een van de psalmregels staat, dat de Heere nog altijd zijn hand open doet en dat Hij het is die verzadigt al wat er leeft naar zijn welbehagen. God is een God die de dingen geschapen heeft, maar die ze toen niet aan hun lot heeft overgelaten en die toen niet gedacht heeft, nou moeten ze maar voor zichzelf zorgen, maar die altijd door met zijn zorg in zijn schepping bezig is. Hij regeert. Hij regeert over alles. Hij regeert in het rijk der natuur. En daar moeten we erg in hebben. Daar moeten we zo bij tijden toch eens heel bewust bij stilstaan, gemeente. Om iets te gaan beseffen van de liefderijke zorg en de grote trouw van onze grote schepper. We zouden echt niets zijn zonder zijn gedurige dagelijkse zorg. We zijn zo afhankelijk dat we geen minuut zonder Hem kunnen. En dat zijn hand ons moet dragen en sparen. En dat zijn hand ons moet onderhouden. En dat Hij voor ons levensonderhoud, voor onze gezondheid en voor alle dingen groot en klein gedurig zorg moet dragen. En zo moet de mens leren om in diepe afhankelijkheid uit de hand van de Heere te leven. Dat is een kunst. Dat is een heilige kunst. Dat is een geloofskunst. Om zo afhankelijk van de Heere te zijn. En het ook altijd van Hem te verwachten. En het niet gewoon te vinden als je 's morgens weer een boterham op je bord hebt. En het niet vanzelfsprekend te vinden als er 's avonds aardappels met wat groente op je bord ligt. Maar het elke keer weer als een stukje van de zorg van de Heere te zien. En er dan zo ook voor te danken.
En zo ook uit die hand van de Heere te leven. Oh, het is moeilijk voor ons in onze tijd van voorspoed en van overvloed en van alles en nog wat we hebben, om het dan te realiseren, het komt allemaal van God. Het is moeilijk in een tijd waarin de algemene mentaliteit van de mensen is van je werkt er toch voor en je doet het toch voor jezelf enzovoort enzovoort. Om dan toch te geloven wat de Heer hier in zijn woord zegt, dat Hij het is. En dat Hij het echt alleen is. En dat wij, en ik herhaal wat ik zo pas zei, niets zouden zijn als Hij zijn hand een ogenblik van ons aftrekt. Dat vind je ook in bijvoorbeeld Psalm 104. Er wordt ook gesproken over dat de Heere zijn hand open doet en dat de Heere geeft. En als de Heere zijn aangezicht verbergt, dan is het maar voor een ogenblik, dan worden ze verschrikt. Trekt Hij zijn hand terug, sterven zijn schepselen. Wel, dat is het eerste wat we hier nog eens een keer duidelijk voor de aandacht gesteld krijgen. En dan gaat die zorg van de Heere over alle dingen, zelfs over raven, over onreine vogels, over mussen, zo lezen we op een andere plaats. Er valt geen musje van het dak, zegt de Heere Jezus, zonder de wil van God. En het gaat nog verder. De haren van uw hoofd zijn alle geteld. Gemeente, dan, als je dit mag geloven, dan zijn er geen toevalligheden, dan zijn er ook geen kleinigheden, dan is Gods hand er overal in. Maar waar we ook bij stil moeten staan, dat is dat zowel in Job als in Psalm 147 gesproken wordt over een bepaalde activiteit van die raven, met name van de jonge raven. Zij roepen, Job gebruikt, ze schreeuwen, ze maken bekend dat ze honger hebben. En dat hoort God. Omdat het zo mooi klinkt. Als u wel eens een raaf hebt horen krassen, dan weet u dat het helemaal niet mooi klinkt. Dat er niks moois aan is. Daar zit het dus niet in het mooie. Waarom hoort God dan? Omdat Hij genadig is. Omdat Hij langmoedig is. Niet om iets in dat beest, maar omdat er iets in God is. En omdat Hij dat beest nog altijd beschouwt als zijn schepsel. En let u dan eens op die activiteit van die dieren die hier genoemd wordt. Roepen, schreeuwen. Natuurlijk doen die raven dat onbewust, dat weet iedereen wel. Zo goed als dat ze 's morgens bij het krieken van de dag beginnen te zingen, dat doen ze ook onbewust. Ze hebben niet in hun gedachten, nu zullen we eens een lied tot eer van onze schepper gaan zingen. Dat is niet mogelijk bij die dieren. Maar de Heere verstaat het wel als een lied van die merel. En de Heere verstaat het wel als een roep om voedsel van die jonge raaf. En Hij gebruikt dit als een beeld om ons, onze roeping, voor te houden. Hij hoort de jonge raven als ze roepen. Waarom staat dat er in de Bijbel? Niet alleen maar om ons te vertellen, zoals ik tot nog toe gezegd heb, dat de Heere alle dingen nog regeert en bestuurt en dat de Heere overal nog voor zorgt en dat de Heere zijn schepping in stand houdt, maar ook nog met een ander doel. En dat wordt ons met name duidelijk als wij die derde tekst erbij nemen uit Lucas. Als God dan voor de raven zorgt, zo zegt Hij tegen zijn discipelen, zal Hij dan niet veel meer voor u zorgen? Want gij gaat toch de vogels zeer verre te boven. En dan staat dat woord uit Lucas 12 in de context van datgene wat de Heere tegen zijn discipelen gezegd heeft. Tegen degene die hem zijn gaan volgen. Tegen degene die in hem hebben leren geloven. En zij worden nog veel rijker en veel heerlijker verzorgd door God dan dat die jonge raven verzorgd worden. Want God zorgt er bij de zijnen voor dat hen nooit iets ontbreekt. Het kan wel eens er heel erg dicht aan toe zijn dat ze gebrek gaan lijden, in stoffelijk opzicht, in geestelijk opzicht. Maar hij heeft beloofd dat zij door hem zullen worden onderhouden tot aan het einde van hun leven toe. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Hij zal hen nimmer omdoen komen in leven en sterven, in dag en nacht. Hij zorgt voor de zijnen. Ik zei, het kan er wel eens heel dicht aan toe zijn. En ze kunnen ook wel eens uiterst mate bezorgd en benauwd zijn. En vanuit die situatie moet je ook Lucas 12 en Matthäus 6 lezen. Vanuit de bezorgdheid die er vaak in het leven van ook Gods kinderen nog is. Van hoe zal het nou gaan en wat zal er nou morgen zijn. En vooral, ja, dan moet je je verplaatsen in een tijd waarin er niet die overvloed is die wij kennen. Met onze volle koelkasten en diepvrieskisten en al die dingen meer. Zodat je voorlopig nog wel vooruit zou gaan. Tenzij de stroom uitvalt natuurlijk. Maar dat je op een gegeven ogenblik je verplaatsen moet in een situatie waarin er aan alle dingen gebrek is. En waarin het helemaal niet vanzelfsprekend is dat er morgen weer brood op tafel staat. Wat zullen we eten? En waarmee zullen we onze kinderen kunnen voeden? Die vraag kan een benauwende en klemmende vraag zijn voor een huismoeder die voor 6, 7 kinderen moet zorgen. En soms lopen de dingen ook helemaal vast voor ons gevoel. En soms lijken de wegen helemaal dood te lopen. En dan nog, zo wil de Heer Jezus zijn discipelen dat duidelijk maken en het ze inprenten. Dan nog is er geen nood. Dan nog hoeft David niet te zeggen. En nou zal ik nog een van deze dagen omkomen in de hand van Saul. En waarom hoeft hij dat niet te zeggen? Omdat hij voor rekening van de Heer ligt. Omdat als hij werkelijk in de hand van Saul zou omkomen, de Heer zijn woord niet waar kan maken. Omdat de Heer zijn belofte dan niet waar heeft kunnen maken. Omdat God dan een machteloze God en een onbetrouwbare God zou blijken te zijn. Maar als hij het beloofd heeft dat David koning zal zijn in Israël, dan kan Saul doen wat hij wil en dan kan heel de legermacht van Saul doen wat ze willen om David te vangen en David om te brengen. Maar dan zal het woord van de Heer waar blijken. Als de Heer belooft heeft dat de zijnen geen gebrek zullen hebben en dat hij voor hen zorgen zal, ook als het leed genaakt, als hij nederstort, dan zal de Heer ervoor zorgen dat hem toch geen been gebroken wordt. Al die beloften zijn er. Als de Heer dat beloofd heeft, gemeente, dan doet de Heer dat ook, want hij staat voor zijn woord. En vandaar dat het gezegd kan worden en door de Heere Jezus en door de apostel Paulus. Weest in geen ding bezorgd. En als die verzoeking toch opklimt in je hart om weer zorgen te hebben en het weer niet te geloven. Kijk dan, zegt de Heere, kijk dan eens naar die raven. Ga dan de natuur eens in en zoek dan eens een plek op waarop je, waarin je heel ongehinderd de vogelen kunt bestuderen. Ze vliegen naar links en ze vliegen naar rechts. Ze hebben geen schuur, ze hebben geen spijskamer. En ze hebben elke dag genoeg. Want God opent zijn hand. Is dat dan niet genoeg om over de bezorgdheid heen te komen? En vooral in dat accent krijgt het in Matthäus 6 en Lucas 12. Vooral als je het betrekt op degene die de Heere vrezen. En dat doet de Heere Jezus dus ook. En dan zegt hij tegen zijn discipelen. Nou hebben jullie een vader in de hemel. En die vader zorgt voor de raven. Zal die vader nog niet veel meer voor zijn kinderen zorgen? Gaat gij de vogelen des hemels niet zeer ver te boven? Nou gemeente, wat ligt hier een geweldige troost in? Is dat voor u ook wel eens een troost geweest? Dit zo ondervonden, hoe waar dit is. Heeft het u, kijk nou eens terug op een levensweg van ik weet niet hoe lang. Kijk nou eens terug al die jaren dat u de Heere hebt mogen vrezen. Vanaf het moment dat de Heer in uw leven gekomen is en dat hij zijn genade in uw leven wilde openbaren. Kijk nou eens terug over al die tijd die dan sindsdien verstreken is. Heeft het u nou ooit echt aan iets ontbroken? Soms leek het erop. Soms was ze dichtbij. En soms wist u het ook niet. En soms verwachtte een mens het ook niet eens meer. Zelfs toen, als we het niet eens meer verwachten, omdat we vrezen in ongeloof dat de arm van de Heere verkort is, zelfs dan, als we het niet eens meer verwachten, gaf de Heere toch weer uitkomst, of niet? Heeft het u aan iets ontbroken? Kunt u zeggen, de Heere die heeft het wel beloofd, maar die heeft het in mijn leven niet waargemaakt? Zouden we dan ook voor de toekomst maar niet in zijn handen laten liggen? In leven en in sterven. En dan is er nog iets in onze teksten, gemeente. Want niet voor niets gaat het hier over het roepen van jonge raven. Dan moet ik nog eerst eens even onderstrepen dat raven onreine beesten waren. En die gedachte moet ook heel duidelijk meeklinken als wij deze teksten proberen te verklaren en te verstaan. Als de Heere ons dan met raven vergelijkt. Want dat doet hij dus. Hij merkt de raven. En jullie gaan ze verder te boven. Hij vergelijkt zijn discipelen met raven. Dan moeten wij daaruit begrijpen. En dan moet het voor ons vaststaan dat God ons allereerst als onreine mensen beschouwt. En zijn we dat niet? Wordt ons dat in het woord van God ook niet op allerlei plaatsen duidelijk gemaakt? Geheel en al onrein door de zonde. Ongeschikt om bij de Heere te wonen. Ongeschikt om deel te hebben aan de liefderijke zorg van de Heere. De Heere heeft alle recht om met ons te doen wat wij, om zo te zeggen, met de raven doen. Je er niet mee bemoeien. Ze maar aan hun lot overlaten, die rovers. Daar gaat ons hart niet in medelijden naar uit. Je kan medelijden met een roodborstje hebben in een koude winterperiode. Maar raven, die moeten het zelf maar redden. God heeft het recht om ons te behandelen zoals wij geneigd zijn raven en andere ongedierte te behandelen. Onroofdieren te behandelen. Wij deugen niet. En we hebben niks verdiend. En als wij nou onze mond open doen. Hoe klinkt onze roepen dan in Gods oren? Net zo vals als het krassen van een raaf. Daar zit geen enkele schoonheid in. Als wij wat gaan zeggen, gemeente, dan moeten we niet denken dat we de Heere ermee kunnen behagen en dat de Heere ervan onder de indruk is. Wat zijn wij in Gods ogen? Ik grijp nog even terug op wat wij vanmorgen gehoord hebben uit het formulier voor de bediening van de heilige doop. Direct in het begin al, daar hoorden we dat in dat doopsformulier in korte bewoordingen de balans van ons leven werd opgemaakt. Daar werd het rechtuit gezegd. En het is een hard oordeel over ons en over onze kinderen. Wij zijn van nature kinderen des toorns. Die in het rijk van God niet kunnen komen. Tenzij we opnieuw geboren worden. We zijn zo zoals we zijn, zoals we op de wereld gekomen zijn, zoals we ons ontplooit en ontwikkeld hebben, zijn we ongeschikt om bij God te horen, ongeschikt om in het koninkrijk der hemelen een plaats te nemen. Zo staan de zaken. En laten we dat ons maar laten gezeggen. Laten we dat ook maar eerlijk erkennen. En laten we dat de Heere en het woord van de Heere in ons leven maar eens na gaan zeggen. En het ook echt inleven. Zo ben ik. En wij belaan met euveldaan. Wat zijn wij in zijn ogen? Heb je er wel eens bij stilgestaan hoe God over ons als zondaar moet denken? De Heere zegt dat in zijn woord. Als hij het gedichtsel van het hart van de mensen ziet, dat van de jeugd af aan verkeerd is. Dan heeft de Heere er op een gegeven moment spijt van dat hij de mens gemaakt heeft. De mens zoals wij zijn, zo ontadeld, zo ontaard, zo verdorven, zo gemeen, zo doortrapt, zo vuil, zo godonterend. Wat kan er allemaal niet in een menselijke geest opkomen? Het hoeft nog niet eens naar buiten te komen, het hoeft niet eens in woorden of in daden omgezet te worden. Maar zit er? Wat zegt Jeremia van het hart van een mens? Arglistig, dodelijk is het. Poel van ongerechtigheid. Wat broeden we soms niet aan onreinheid en aan verdorvenheid uit? En wat komen er geen dingen in ons leven openbaar, waaruit duidelijk blijkt dat er geen draad van ons deugt? En dat laat God ons weten. Onrein zijn we. Melaats. Dat beeld gebruikt de Heere ook. En waarom staat dat erop? Dat wij een keer zullen komen tot het buigen voor God. En het erkennen, Heere, ja, zo is het. U zegt het, maar zo is het. En zo is het ook als ik naar binnen kijk. En zo is het als ik mezelf eens eerlijk onder de loep neem. En mijn eigen leven is in het licht van uw heilige wet bezien. Om onszelf op die manier af te schrijven. En om onze kinderen op die manier ook te bekijken. Ook onze pasgeboren kinderen. Want het werd van niet alleen maar van een puber gezegd vanmorgen. Die in de ontwikkeling in zijn leven misschien ook al allerlei kwaad heeft gedacht en gedaan. Want niet alleen als je 15 bent of als je 25 bent. Dan ben je een kind des storms. Maar ook als je in de wieg ligt. Ook als je in de wieg ligt. Geboren uit zondige ouders. En je zou de conclusie moeten trekken als dat allemaal waar is. Gemeente, maar is het dan niet hopeloos? En dan laat onze tekst vanmorgen weten dat het niet hopeloos is, want al zijn het dan jonge raven, dan mogen ze nochtans roepen, schreeuwen zelfs. Is dat niet te vergeefs? Zal de Heere daar dan aandacht aan geven? Naar raven luisteren, naar die onreine dieren luisteren, wat gaat hun lot hem aan? En toch, hij hoort. En hij verhoort. En hij verstaat het ook als ze roepen om voedsel. En hij opent zijn hand. En hij geeft het. Hij ontfermt zich. En de Heer Jezus zegt, hoeveel te meer. Hoeveel te meer gij. Ja, hoeveel te meer als het om mensen gaat. Want gemeente, mensen hebben meer behoefte dan raven. We hebben elke dag voedsel nodig. Maar we hebben heel wat meer nodig waar die raaf geen enkele weet van heeft. En waar die raaf nooit om denkt. En waar die raaf ook nooit om hoeft te denken. Want als dat leven van die raaf voorbij is, is alles voorbij. Maar wij gaan verder in ons bestaan, ook na de dood. We hebben veel meer behoefte dan die raaf. Want laat die raaf nou zo onrein zijn als wat. En laat die raaf nou streken hebben die we echt niet kunnen ambiëren. Maar laten we wel bedenken dat wij zonden hebben. De raaf heeft geen eeuwig weten wachten als hij buiten God sterft. Maar wij wel. Die raaf heeft geen ziel die gered moet worden, maar wij wel. Die raaf heeft geen zonde die hem vergeven moet worden, maar wij wel. En voor ons is er dus veel meer reden nog om te roepen tot God. Om te schreeuwen tot God. Niet alleen maar om dagelijks eten en drinken. Maar om dat brood des levens, om het water des levens, om het heil in Christus. En als wij ondanks onze onreinheid tot God roepen, zou God dan horen. Dan gemeente, hier gaat het evangelie nou helemaal open. In een woord als dat van vanmorgen, dan gaat het evangelie helemaal open als God dat zegt. Dat hij zelfs de jonge raven hoort als ze roepen. Dan mag daaruit de conclusie getrokken worden, maar zal de Heere dan niet veel meer zondaren horen als zij tot hem roepen en als zij de Heere smeken om de Heere Jezus te mogen kennen, om in het bloed van Christus verzoening te mogen vinden, om vergiffenis van zonde te ontvangen door gewassen te worden in dat bloed, als er geroepen wordt tot God uit de nood van ons leven, van ons verloren leven, zal de Heere dan horen? Een mens kan wel eens denken, de Heere hoort toch niet. Een mens kan wel eens denken, ik heb zo lang gebeden en zo lang geroepen, maar de Heere heeft nog nooit de blijk gegeven dat hij ooit één keer van mijn gebeden gehoord heeft. Zullen we het dan maar ophouden? Zullen we het dan maar opgeven? Zullen we dan maar in vertwijfeling zeggen, dan hoor ik er niet bij en dan kom ik er ook nooit bij? Of zullen we dan aan zo'n woord als dat van vanmorgen moed ontlenen om te zeggen, en ik zal opnieuw de Heere aanroepen. En ik zal opnieuw de Heere smeken om de vernieuwing van mijn leven, om de bekering van mijn hart, om de vergeving van mijn zonden, om de kennis van zijn genade in Christus. Zal God horen als hij iemand zo in de binnenkamer hoort roepen tot God, o God, hoor mijn geroep. Als die tollenaar in de tempel ziet staan, o God, wees mij de zondaar genadig. Zal God horen? Zeker. Nog eerder dan dat hij het geroep van de jonge raven hoort. Op het noodgeschrei van arme zondaren doet God wonderen. En dat is nou ook de troost als je denkt aan, en ik verwijs er nog maar even naar, jonge raven. Kinderen. Ja, jullie hebben een zonde gehad, jongens en meisjes. En als je eerlijk bent, dan weet je dat ook wel. En toch mag je tot de Heere gaan. Jullie hebben heel wat dingen gedaan. Met woorden of met daden die voor God niet kunnen bestaan. Dat weet je ook wel. En je weet ook wel dat je elke dag opnieuw moet belijden, Heere, vergeef me mijn zonde. Maar ondanks dat je zo verkeerd bent en ongehoorzaam bent, en dat dat gewoon van binnen zit, dat je dat niet eens hoeft te bedenken eerst, maar dat het gewoon als vanzelf uit je opkomt, die verkeerde dingen, mag je tot de Heere gaan en mag je vragen, Heere, geef me een nieuw hart. Vergeef me zonde. Neem ze weg. Mag ik u kennen? Mag ik bij u horen? Jonge raven mochten roepen en God hoorde ze. En als een extra onderstreping van het feit dat de Heere dat niet alleen toestaat, maar dat de Heere ook aan wil moedigen, heeft hij ons en onze kinderen het sacrament van de heilige doop laten geven. En heeft hij het op die manier ook nog eens een keer heel duidelijk dicht aan ons hart gelegd. Dat hij bereid is om zijn genade ook in het jonge leven te verheerlijken. En dat er bij hem geen gebrek is. En de Heer heeft het gezegd in de bediening van de heilige doop ook vanmorgen weer. Niet alleen maar tegen dat kleine kindje dat vanmorgen even in de kerk was en dat toen weer weggedragen werd. Maar tegen elk kind en tegen elk mensenkind. De Heer heeft het gezegd dat er bij hem genoeg genade is om ons leven te redden. En dat wij tot hem mogen gaan en dat wij hem mogen smeken, Heere, schenk ook mij die genade. En je mag het jongens en meisjes voor jezelf vragen en je vader en moeder mogen het voor jullie vragen en je opa en oma mogen het voor jullie vragen. Gemeente, laat er een gedurig gebed opgaan. Tot God, om en zelf, maar ook in onze kinderen te mogen zien dat God de hoorder der gebeden is. Amen. Psalm 81, het 12e vers.
Thank you.
danken. Barmhartige God, hoe past het ons om uw naam te danken voor het feit dat u ons meegenomen hebt en dat u ons naar de raven hebt laten kijken en nog meer op u hebt doen zien, de hoorder van het geroep van de jonge raven en de God die ook hun het voedsel geeft. Heere, we danken u ervoor dat de dingen in uw woord zo duidelijk en zo indringend gezegd worden en dat niemand van ons nu hoeft te denken dat het voor hem of voor haar hopeloos is. Als we dan echt maar tot u gaan en als we het dan maar voor u uitzeggen in ons leven en als we met de nood van ons bestaan dan ook maar echt tot u vluchten en als we het maar willen erkennen ook in ons roepen tot u dat wij onreinen zijn, onwaardigen, alles verbeurd hebbende mensenkinderen. Om zo te ervaren, Heere, dat er bij u echt milde handen, vriendelijke ogen zijn. En dat gij een God van genade zijt, die het gezegd hebt, maar die het ook waarmaakt, klopt. En u zal geopend worden. Bid en ge zult ontvangen, Heere. Wij bidden u ook dat dat vanmorgen gedoopte kindje zo in haar leven mag leren roepen tot u. En dat u het ook aan haar wilt bewijzen, ook al is zij een kindje diep in schuld nu al, vanwege de zonde die ze meebracht. We kunnen dat allemaal niet verklaren met ons verstand, Heren, maar zo liggen de dingen, want wie zal een reine geven uit een onreine? En wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Maar dat zo'n kind, en we bidden het u ook voor haar, dat ze toch mag leren om bij u, o God, een schuilplaats te zoeken en te vinden. En dat de ouders genade ontvangen om hun kinderen in die weg voor te gaan. En dat we allen mogen leren, o God, om uit deze woorden lering te trekken. En de tijd die gij ons geeft niet te verkwanselen en te verknoeien, want die komt niet meer terug. Maar te gebruiken om u de Heere te mogen kennen en in het bloed van Christus vergeving te vinden. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 104, het 14e vers. Gaat dan heen in vrede, draagt met uw God zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.